ga nu met jullie het gedeelte weer verder door, waar we een aantal maanden geleden zijn gebleven. Efeze hoofdstuk 6, waar we het hebben en waar Paulus schrijft over de geestelijke wapenrusting. En vanmorgen is het tijd voor het vijfde onderdeel. En zover zijn we gekomen. Het vijfde onderdeel van de geestelijke wapenrusting, de wapenrusting van God. Die wij, waar Paulus ons toe oproept om die ook aan te doen. De wapenrusting van God. En wat ik wil voorstellen is dat we... dat klinkt ook mooi, ik voorstel iets voor. We gaan met elkaar eerst het gedeelte lezen. En dan wil ik met jullie de preek ook opdragen in gebed. Dus Jesse die heeft de sheets. En dus de meeste teksten zullen ook geprojecteerd gaan worden. En misschien dat je de eerste kunt laten zien. En dan gaan we met elkaar lezen vanaf vers 13, waar Paulus dan schrijft: neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Dus Efeze 6 vanaf vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Waarom? Opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. En neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En zover zijn we de vorige keer gekomen. En dan gaan we vanmorgen verder met het 17e vers. En daar schrijft Paulus: en neem, zeg maar bovenop alles, neem daarbij de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. En zoals gezegd, vanmorgen gaan we met elkaar stilstaan bij het vijfde onderdeel, en dat is de helm van de zaligheid. En, maar voordat ik dat doe, wil ik eerst met jullie graag samen bidden. Dank u wel, Heere God, voor dit moment. En ik wil u echt zo tegen u zeggen, Heer, dat we, wat het lied net zong, Heer, dat we met diep ontzag stil willen zijn voor u. We zijn vanmorgen, ik met mijn gezin en allemaal zoals we hier zijn, uit ons huizen getrokken. We hebben onze beste kleding aangedaan, omdat we op deze plaats wilden zijn vanmorgen. Deze plaats wilde zijn omdat u een belofte heeft gedaan, dat als wij in uw naam vergaderd zijn en bij elkaar zijn gekomen, dat u in ons midden zult zijn. Heren, we willen, als de muziek vervaagt, willen we stil zijn en uw stem vanmorgen horen. We willen uw stem horen, Heere God, want uw stem, uw woorden zijn waarheid. En Heere Jezus, u heeft woorden van eeuwig leven. En die hebben we nodig, Vader. Heer, we willen met diep ontzag uw woord openen en over nadenken. En ons gebed en ons verlangen is vanmorgen, Heere God, dat u vanmorgen tot ons heel persoonlijk wilt spreken. Dat we u mogen ontmoeten, Vader, door de prediking heen. Heer, dat is mijn verlangen, dat is mijn gebed. En doet u dat, Vader, in Jezus' naam vraag u dat. Amen. Oké, okay, dus vanmorgen het vijfde onderdeel, de helm van de zaligheid. Maar voordat ik dat wil gaan doen, wil ik eerst nog even het volgende opmerken. U zult gaan zien dat we vanmorgen, net zoals de vorige keren, dat we met name de brieven van Paulus, dat we daar zeg maar bij stil gaan staan, dat we die gaan zien. Maar het is ook belangrijk om te weten dat ook andere apostelen in de Bijbel over dit onderwerp, over de geestelijke strijd, hebben geschreven. Bijvoorbeeld dezelfde Petrus, waar Boudewijn het vanmorgen over had. En Petrus schrijft bijvoorbeeld in 1 Petrus 5 vers 8 over dit onderwerp. Hij zegt daar: uw tegenpartij, en dan heeft hij het over de duivel. De duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Nou, dat werkwoord wat hij daar gebruikt, Petrus, verslinden, Dat betekent zoiets als in zijn geheel inslikken. Dat wordt hier vertaald met verslinden. En dat is hetzelfde werkwoord bijvoorbeeld, en dat was voor mij echt nieuw, maar dat is hetzelfde werkwoord wat je in het Oude Testament vindt op het moment dat de vis Jona inslikt. Hetzelfde werkwoord vind je daar en wat Petrus hier gebruikt. Wat zegt dat dus? Dat die tegenstander, die wil maar één ding met jou. En dat is je opslikken, laten verdwijnen, wegnemen. Of anders gezegd, meesleuren naar waar hij later zal zijn. Wat de Bijbel noemt de poel van vuur en zwavel. Dat is wat de Bijbel de hel beschrijft. En dat is het enige wat de Satan wil. Jou verslinden. En de vraag is, en dat is een belangrijke vraag, en ik realiseerde me dat ik die vraag helemaal nog niet eerder, dat we daarbij stil hebben gestaan. Maar het is een belangrijke, namelijk, kan ons dat overkomen? Kunnen wij als echte, wedergeboren christenen, kunnen wij op die manier verslonden worden? Dat is een belangrijke vraag. En het antwoord daarop, geef ik alvast, is nee. En wat maakt nou dat ik dat zeg? Dat is het volgende vers. En het staat al op scherm. Paulus schrijft daarna, wat doe je als die leeuw, als de tegenstander, als de duivel op jou afkomt? Dan zegt Petrus, dan bied je weerstand. En op een andere plaats staat dan ook, als je weerstand biedt, dan zal hij van je wegvlieden, van je wegvluchten. Wat betekent dat dus? Als jij een echte, wedergeboren christen bent, dan ga je de strijd aan. Dan bied je weerstand. Als echte, wedergeboren christen worden wij geleid door de Heilige Geest. En dan is het een natuurlijke reactie, een reflectie. Dat als je de Satan ziet aankomen, de leeuw die jou probeert te verslinden, dan is er maar één ding wat je op dat moment wil doen, en dat is weerstand bieden. Maar als je dat niet doet, en ik begin vanmorgen met een indringende waarschuwing. Als je dat niet doet, als je bij jezelf merkt dat je die neiging niet hebt, als je je laat meesleuren, als je de strijd niet aangaat, dan moet je voor jezelf ernstig afvragen of je een echte wedergeboren christen bent. En dan doet het er niet toe. En het is heel indringend wat ik nu zeg. Dan doet het er niet toe welk gebed je heel lang geleden ooit eens hebt uitgesproken. Dan doet het er niet toe of jouw ouders wel of niet gelovig waren. Wedergeboren worden en wedergeboren zijn is iets echts. Dat doet iets met je. Miel heeft dat de vorige keer ook over gehad. Op het moment dat God jou wedergeboren laat worden, gaat God met jou en in jou aan de slag. Van binnenuit. En dat is heel reëel. Dat is heel praktisch. Dat is heel echt. En een van die effecten die dat proces in jou teweeg brengt, is dat als die verleiding op je afkomt, als die verzoeking komt, dat je weerstand gaat bieden. Want het leven van een kind van God wordt gekenmerkt door strijd. Strijd tegen de zonde. Strijd tegen de duivel. En let goed op, ik heb niet gezegd dat die strijd perfect zou moeten zijn. Op het moment dat wij weerstand bieden, en als ik weerstand bied, dat lukt niet altijd en het gaat soms mis. Maar waar het op aankomt, is dat als we de volgende keer en we hebben gefaald en die weerstand komt, en de verleiding en de verzoeking komt, is dat het eerste wat je dan doet, is de neiging te hebben om weerstand te gaan bieden. En de volgende keer weer, en een keer weer, en een keer weer. En desnoods je hele leven lang. En die overwinning waar we zo lang naar uitzien, dat er ooit die dag komt dat die strijd wel perfect is, Die kroon die komt later. Daar schrijft Petrus over in 1 Petrus 1 vers 5. En daar schrijft hij dat wij door de kracht van God, Gods kracht, worden wij bewaakt. Namelijk door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dus voordat we gaan beginnen, een hele belangrijke vraag. Als die verzoeking komt waar we al die tijd aan de hand van Efeze 6 bij stil hebben gestaan, wat is dan het eerste wat je doet? Bied je weerstand? Of heb je de neiging om je mee te laten sleuren, te laten verleiden? Dat is een hele belangrijke vraag waar alleen jij zelf antwoord op kunt geven. Oké, dat als een belangrijke inleiding. Nu is het tijd om over te gaan naar Efeze 6 en om met elkaar stil te staan bij de helm van de zaligheid. En praktisch om dat voor te stellen, zo'n helm, dat was in de Romeinse tijd, in de tijd van Paulus, was een helm gemaakt van leer. Een leer wat was bewerkt door leerbewerkers en versterkt met metalen platen. En dat zette dan zo'n Romeinse soldaat op zijn hoofd. En dat door dat dan te dragen, werd zijn hoofd beschermd. Tegen pijlen, tegen vuur, tegen een klap op je hoofd. En dat is zeg maar het praktische. Nu, ik heb dat al een aantal keer uitgelegd, dat Paulus het hier niet zozeer gaat over de praktische toepassing. Maar dat het hem veel meer gaat om de geestelijke toepassing. En om dat vanmorgen heel dichtbij te brengen, wil ik jullie kort een verhaal vertellen. Een waar gebeurd verhaal. Laat de foto maar eens zien, Jesse. In 1952, hier zie je een foto van haar, was er een jonge vrouw, haar naam was Florence Chadwick, die het water instapte van de grote oceaan op Catalina Island. Dat ligt voor de kust van Californië. Vastbesloten om zwemmend het land, de kust van Californië te bereiken. En dat was een afstand van ongeveer 32 kilometer. Eerder had ze al, als eerste vrouw ooit, had ze het kanaal van Engeland overgezwommen. Heen en terug. Nou, wat was er nou op die dag? Blijkt, was het erg koud en mistig. Heel erg mistig. Zo dat ze de boten, normaal als iemand zo'n poging onderneemt, dan varen de boten mee. En het was die dag zo mistig dat ze die boten niet naast zich kon zien. En toch gingen ze zwemmen. Maar uiteindelijk, na 15 uur zwemmen, gaf ze op. En toen ze het teken gaf om uit het water gehaald te willen worden, was het laatste wat haar moeder, die zat in een van die boten naast haar, nog tegen haar zei: Florence, kom op, je bent er bijna, geef niet op. Maar Florence, zo moe als ze was, besloot ze, ze was fysiek, maar ook emotioneel heel moe, zei ze later, te stoppen met zwemmen. En zo gebeurde het. Ze werd uit het water geholpen en in de boot. Hè, net als vanmorgen bij Petrus. Maar toen ze eenmaal in die boot was, kwam ze tot ontdekking, tot haar grote teleurstelling, dat die kust minder dan een kilometer ver weg was. En de volgende dag, dan tijdens een persconferentie, zei ze dat het de mist het enige was geweest wat ze voor ogen had gezien. Dat was het enige wat ze had gezien. En ze zei, letterlijk, als ik de kustlijn zou hebben gezien, dan zou ik het zeker hebben gered. Als ik de kustlijn maar had kunnen zien, dan had ik het gered. Herken je dat? Wij leven ook in een mist van zorgen, twijfel, misschien van depressies. Misschien dat je al heel lang worstelt met gezondheidsproblemen. Of heb je te maken met werkloosheid. Of financiële onzekerheid. Relaties. Misschien in je huwelijk, in je gezin. In de familie, relaties met de buren of je werk die moeizaam zijn. Misschien dat je mensen hebt verloren van wie je houdt. En al deze omstandigheden in je leven brengen mist teweeg. En zo dat je niet meer ziet wat er voor je ligt, wat er achter die mist op je ligt te wachten. En dat je op een gegeven moment zo op die mist, op al die omstandigheden begint te focussen, dat je de kust niet meer ziet. En dat je de neiging kunt krijgen om op te geven. En dat je na al die jaren, na al die moeite, de kracht mist om door te blijven gaan. En als ik dan Florence Chadwick, haar woorden mag gebruiken, als we alleen maar de kustlijn zouden kunnen zien, dan zouden we het vol kunnen houden. Nou, ik wil je vragen om dit beeld, om dat verhaal van Florence Chadwick, om dat voor ogen te houden als we gaan nadenken over die geestelijke toepassing van de helm van het heil, van de zaligheid, wat Paulus hier ons wil duidelijk maken. En het zal straks duidelijker worden waarom ik dit als voorbeeld heb gekozen. Paulus vraagt ons hier in vers 17 aandacht voor een bepaald deel van ons lichaam, namelijk ons hoofd. En wat vind je in ons hoofd? Daar vinden we onze gedachten, onze hersenen. Het deel zeg maar wat de rest van ons lichaam, mijn armen, benen, ingewanden, aanstuurt. Dat deel waar zeg maar de gedachtenwereld van een christen zich afspelen. En een eerdere keer hebben we al met elkaar stilgestaan bij onze emoties, onze verlangens, onze begeerten, onze behoeften. En toen hebben we gezien hoe de Satan ze gebruikt, of beter gezegd hoe hij ze misbruikt, om ons aan te vallen. En vanmorgen vraagt Paulus ons aandacht voor ons verstand, ons intellect, ons brein. En we gaan zien dat Paulus het hier niet in de eerste plaats heeft en wil, waar het erom gaat, is dat wij bepaalde dingen, bepaalde doctrines, bepaalde leerstellingen, of plat gezegd weetjes uit de Bijbel, dat wij die goed zouden kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld als het gaat vanmorgen over de zaligheid. Daar gaat het hem in de eerste plaats niet om. Het gaat hem er in de eerste plaats om hoe wij daarnaar leven. Dus het gaat niet zozeer om het wat, maar veel meer om het hoe. En een voorbeeld daarvan vinden we bijvoorbeeld in Petrus, tweede brief van Petrus, het derde hoofdstuk. En hier schrijft Petrus over spotters. In die tijd, in de tijd van de eerste gemeente, de eerste christenen waren er spotters die zeiden tegen die christenen: waar is de belofte van zijn komst? Jullie beweren wel dat die Jezus, dat hij terugkomt en dat hij zijn vijanden zal verslaan en dat hij zijn koninkrijk zal vestigen. Maar waar is die? Waar is die belofte van zijn komst? Want nadat Jezus is gestorven en opgestaan en naar de hemel is gegaan, is er niks meer gebeurd. Niks, helemaal niets. En als je dat leest, dan die mensen zeiden tegen die christenen: jullie geloven in een leugen. Wat wij jullie in geloven is niet waar. Geef toch op. De hele geschiedenis, het feit dat er sinds dat moment niets is gebeurd, bewijst dat jullie in een leugen geloven. En dat lees je wat die spotters deden tegen de eerste christenen. En wij hebben eigenlijk met hetzelfde van doen. De tegenstander die komt en die probeert om met onze gedachten te spelen, dingen tegen ons te zeggen, om ons op andere gedachten te laten brengen. Dat deed de tegenstander, de duivel, bij de eerste mens in het paradijs bij Adam en Eva. Speelde hij ook in op de gedachten van Eva door haar iets voor te houden wat niet waar was. En datzelfde doet hij bij jou en mij. Hij zal je zeggen dat het geloof leeg is. Hij zal je zeggen dat je er meer voor moet opgeven dan dat je ervoor terugkrijgt. Sterker nog, misschien probeert hij je wel te vertellen dat je er helemaal niks voor terugkrijgt. En dan een keer later probeert hij het opnieuw. En dan zegt hij van: weet je nog, toen je tot geloof kwam? Weet je nog wat je toen hoopte? Dat je nooit meer alleen zou zijn. Of dat je nooit meer zo bang, zo angstig zou zijn. Weet je nog dat je toen hoopte dat die zorgen waar je zo mee, die zo op je schouders, op je drukte, dat je hoopte dat die last van je afgenomen zou worden? En dan zegt hij tegen je, en? Wat is er nu van terechtgekomen? En misschien moet je dan zeggen, ja, het is er inderdaad niet beter op geworden. Sinds dat ik mijn leven aan de Heer heb gegeven, is het er eigenlijk alleen maar slechter op geworden. De strijd is heviger. Ik word aangevallen op terreinen, op vlakken waar ik daar tot voor kort niet werd aangevallen. Zie je wat hij doet? Hij probeert in je gedachten te komen en te zeggen van fijn hè, dat christelijk geloof. Zoveel werd je beloofd en kijk eens nu wat je ervoor terug hebt gekregen. En dat is waar ik het mee te stellen heb. En niet alleen wij, maar christenen door alle eeuwen heen. Al Gods kinderen hebben hier op deze manier mee te maken gehad. Kijk maar eens voor een voorbeeld in het Oude Testament, in Psalm 73. Daar vinden we een man, en lees dat voor jezelf thuis eens door, en dan zul je tot de conclusie komen dat hij oprecht probeerde om naar Gods instellingen te leven. Maar hij zegt dat zijn leven een is vol van moeite, vol van beproevingen. Alles lijkt hem tegen te zitten. En als je dat dan leest, dan kijkt hij op een gegeven moment om zich heen en dan ziet hij de ongelovigen. En dan zegt hij dit. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien. En hun kracht is fris. Zij verkeren niet in moeite. Het is net alsof hij zeggen wil, het is eigenlijk allemaal voor niks geweest. Ik heb het geprobeerd. Ik heb het echt geprobeerd, zo goed als ik kon, om te leven naar Gods wil. Maar kijk eens, alles gaat verkeerd. En als ik dan kijk naar de andere mensen, wat doen zij? Die staan tegen God op. Ze zijn hem ongehoorzaam. Maar juist hun lijkt het allemaal goed af te gaan. En de verleiding die op hem afkomt, deze persoon hier in de 73ste hoofdstuk van de psalmen, de verleiding die op hem afkomt, wil dat hij het geloof vaarwel zou zeggen. Omdat het leeg is. Brengt hem niks. En dat is de verleiding waar Paulus hier in Efeze 6 het over heeft. Waar hij ons voor waarschuwt en waarvoor hij zegt dat wij de helm van het heil, van de zaligheid moeten opnemen. Maar de duivel die is sterk. Hij is listig. Hij is subtiel. Dus hoe hou ik vol? En dat is precies waar de Heer Jezus het over heeft als hij zegt in Lucas 18 vers 1 dat we altijd moeten bidden en niet de moed verliezen. Het gevaar schuilt zich er met name in het opgeven. Niet zozeer in die allereerste keer dat je aangevallen wordt, maar vooral in stand houden, blijven weerstand bieden. Als de aanvallen blijven komen, dag na dag, jaar na jaar, misschien wel een leven lang. Stand houden, dat is ons grootste probleem. Dat je niet overweldigd raakt door alles wat op je afkomt. En maakt dat je zegt van, weet je, ik geef op. Ik kan het niet meer. Dat je zegt van, weet je, ik laat mezelf gaan. En dat kan van alles zijn. Dat je je verdriet verdrinkt. Dat je naar de alcohol grijpt. Of dat je zegt van, weet je, wachten op God? Nee, ik wil nu genieten. En ik grijp het nu, nu het nog kan. Waarom zou ik wachten? Waarop wachten? Want er gebeurt, ik zie niks. Er gebeurt helemaal niets. Geef mij één reden waarom ik zou moeten blijven worstelen. Blijven proberen stand te houden. Weet je wel hoe moeilijk dat is? En wat levert hem het eigenlijk op? Dat is de verleiding waar Paulus het hier vanmorgen over heeft. En als Paulus dan zegt dat wij daar tegen die verleiding een helm moeten opzetten, heeft hij het niet zomaar over een helm. Nee, hij noemt het de helm van de zaligheid. En dat roept dan de vraag op, over welke zaligheid heeft hij het hier? Nu, er zijn mensen die zeggen, die beweren, dat de zaligheid waar Paulus het hier op heeft, dat dat doelt op dat we er ons van bewust moeten zijn dat we gered zijn. En dat door je dat te realiseren, dat dat je helpt om weerstand te bieden. Dus dat het gaat om die vreugde van het gered zijn, dat we dat nu ervaren, dat we gered zijn, dat dat ons zou kunnen helpen. Nu, ik denk dat dat er inderdaad in opgenomen is. Maar ik denk dat het nog veel verder gaat dan dat. En apostel Paulus geeft hier zelf het antwoord op in wat hij schrijft aan de gemeente in Thessalonica in 1 Thessalonicenzen 5 vers 8. En daar schrijft hij het volgende. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Zie je de overeenkomst? Paulus roept ons hier ons op om te bekleden met de hoop op de zaligheid als helm. Zie je wat hij hier doet? Paulus voegt aan de helm van de zaligheid een toekomstige dimensie aan toe. De hoop op de zaligheid. Nu, in het licht van dit vers in 1 Thessalonicense, denk ik dat Paulus in ons Bijbelgedeelte in Efeze 6 vers 16, dat hij niet zozeer doelt op de redding die al heeft plaatsgehad in het verleden. Zeg maar iets wat achter ons ligt. Maar dat hij het verhaal heeft over en doelt op de hoop op de zaligheid. Iets wat in de toekomst ligt. Iets wat voor ons ligt, wat op ons ligt te wachten. En die betekenis van hoop in dit verband wordt ook duidelijk op een andere plaats in de Bijbel. Ik neem even mee verder naar een andere brief van Paulus, die aan de Romeinen. En daarin, vanaf het tiende vers van hoofdstuk 13, Romeinen hoofdstuk 10 vanaf hoofdstuk 13 vanaf vers 10, lezen we dit. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. En nu komt het. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. Hier in de brief van Paulus aan de Romeinen, als hij het heeft over zaligheid, dan is die zaligheid iets waar jij en ik naartoe onderweg zijn. Iets wat voor ons ligt, wat op ons staat te wachten. Hij zegt hier, onze zaligheid is nu dichterbij dan toen. Nu, toen, dichterbij. Met andere woorden, ik denk dat als Paulus in Efeze 6 vers 17, als hij daar spreekt over de zaligheid, dat hij doelt op de hoop die wij als christenen hebben op onze zaligheid. En dus de bescherming waarmee wij ons hoofd moeten beschermen, onze gedachten moeten beschermen als we door de duivel worden aangevallen, en hoe wij weerstand kunnen bieden, is die hoop op die zaligheid. En weerstand bieden op die manier begint met te accepteren dat het christelijk geloof niet iets magisch is. Iets waardoor je nooit meer problemen zou hebben. Iets waardoor je per definitie nooit meer alleen zult zijn. Iets waardoor je automatisch nooit meer verdriet zou hebben. Nee, zegt de Heer Jezus zelf, zo zal het niet gaan. Als je voor mij kiest, zegt hij, dan staat jou een leven vol beproeving, vol verzoeking en verdrukking te wachten. In Matthäus 24 vers 13 zegt hij, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wat Jezus hier eigenlijk in zoveel woorden zegt, het zal niet makkelijk zijn. Je zult moeten volharden. Als het makkelijk was, hoef je niet te volharden. Het zal moeilijk zijn, zegt Jezus. En tegelijkertijd geeft hij zijn discipelen hoop. Echte hoop. Hij zegt, pas op, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Met andere woorden, houd vol. En wat Jezus dan vervolgens in het gedeelte doet, is dan begint hij met zijn discipelen, begint hij ze te vertellen over hoe dat einde eruit zal zien. En op het moment dat als die beproeving en die verzoeking en verdrukking daar is geweest en ze de neiging zouden hebben om op te geven en moedeloos te raken, dat ze dan plotseling de Zoon des Mensen zullen zien aankomen. De Bijbel zegt dat hij zal komen als op de wolken van de hemel met grote kracht en heerlijkheid. De koning der koningen, de Heere der heren. En dat is wat hier bedoeld wordt met de helm van de zaligheid. Als de tegenstander komt en op je verstand, je gedachten begint in te praten en hij zegt van voor jou is er geen hoop meer. En als je het gevoel hebt dat je het verliest, dat je aan de verliezende hand bent, dan is jouw antwoord, nee, er is hoop. De hoop op de heerlijkheid. De hoop op Jezus' terugkomst. En datzelfde beeld zien we ook terug in een andere brief van Paulus. Bijvoorbeeld die aan de gemeente in Korinthe. In 2 Korinthe 4, vers 6 schrijft hij, en het is een lange gedeelte, maar er zit zoveel rijkheid zit daarin. Daar zegt hij, want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft, tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Nou, even tussendoor, even tussen jou en mij. Als ik met iemand zou praten en die zou dit tegen mij zeggen, dan bekruipt bij mij het gevoel van die persoon heeft geen moeite in zijn leven ooit gekend. De manier waarop Paulus hier spreekt, klinkt alsof het makkelijk is. Maar Paulus gaat verder. Wees maar eens verder. Hij voegt daar direct aan toe dat wij deze schat, de eerste verse, dat wij deze schat hebben in aarden kruiken. Opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij. En daarom spreken wij ook. Wij weten immers dat Hij, God, die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door de Heere Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Zonder deze hoop, zonder dit uitzicht, zouden we zeker opgeven. En dus gaat Paulus hier verder en zegt hij, daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. En dan sluit hij af met het volgende. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend, eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Ooit zoiets moois uitgedrukt gezien? Het brengt in ons een alles overtreffend, eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Florence zag de mist, maar wat ze niet zag, was de kust. Want de dingen die men ziet zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En als je dit zo leest, dan is het net alsof het ware Paulus, zie hem, de helm van de zaligheid opzetten. En dat hij zich verheugt in die zalige hoop die voor ons ligt. Paulus zegt hier heel simpel gezegd, ja, we zullen worden verdrukt. En ja, er zal een moment komen dat je twijfelt. En het zal niet makkelijk zijn, maar houd je doel voor ogen. Bedenk de dingen die boven zijn. Dat wat je nu nog niet ziet, maar wat zeker komen zal. En zo zie je, dat zijn, ik heb nu 4, 5 voorbeelden aangehaald. Het zijn allemaal varianten van diezelfde opdracht waar wij vanmorgen bij stilstaan. Namelijk om de helm van de zaligheid op te zetten. Maar wacht eens even. Zeg ik dan eigenlijk nu dat iemand niet zeker is of hij of zij gered is? Door zeg maar de zaligheid zo te schetsen als iets wat nog moet gaan komen, wat nu nog niet is, iets wat in de toekomst ligt, zeg ik daarmee eigenlijk dan niet dat je dus nu niet zeker bent en kunt zijn van jouw redding? Nee, dat wil ik niet zeggen. Maar wat ik wel wil zeggen is dit, namelijk dat de Bijbel, als de Bijbel spreekt over zaligheid, dat de Bijbel daarin 3 fases onderkent. 3 stadia. Eerste, een deel ligt in het verleden, achter ons. Een tweede deel ligt in het heden, nu. En een derde deel ligt op ons te wachten. Dat is iets wat in de toekomst zal komen. Laat me dit uitleggen, dat is belangrijk. Een christen is iemand die gered is. Verleden tijd. Een aantal voorbeelden. De Bijbel zegt, hij is gerechtvaardigd uit het geloof. Op een andere plaats lezen we dat jij bent niet langer onder de wet. Dat zagen we de vorige keer toen we een ander onderdeel van de wapenrusting hebben behandeld. De borstanas van de gerechtigheid. De Bijbel zegt verder dat je niet in de verdoemenis zult komen. En de Bijbel zegt ook dat we verlost zijn uit de macht van de duisternis. Dus dit deel zegt dat je vrij bent. En als zodanig gered bent. Dat is 1 kant. 1 dimensie. Tegelijkertijd is een christen iemand die wordt, dus in de tegenwoordige tijd, gered. Je bent namelijk nog niet volmaakt. Maar in jou en mij is een proces gaande. Een proces dat begonnen is toen wij wedergeboren werden. En dat proces zal doorgaan tot jij en ik door onze Heer en Verlosser worden thuisgehaald. En dan is er ook nog, kent zaligheid ook nog een toekomstige kant. Er komt een dag waarop wij definitief gered zullen worden. De dag waarop wij volkomen volmaakt voor onze Schepper, voor onze Heer en Heiland mogen staan. En dus zie je dat de hoop op de zaligheid, hier in Efeze 6 vers 17, dat zeg maar dat uitkijken naar de kust, dat perfect past in wat de Bijbel op andere plaatsen leert. En de Bijbel heeft ook die 3 fasen elk een eigen naam gegeven. Het verleden, dat noemt de Bijbel gerechtvaardigd zijn. Het heden, het proces waar jij en ik nu in staan, dat is een proces van heiliging. Door de Heilige Geest in ons leven. En wat in de toekomst op ons staat te wachten, dat noemt de Bijbel verheerlijking. Gerechtvaardigd zijn, heiliging en verheerlijking. Dat zijn de drie fases samen als de Bijbel spreekt over zaligheid. Dus als jij en ik, tot slot, die helm van de zaligheid opzetten, dan wil dat zeggen dat als je verzocht wordt en de duivel tegen je zegt van het geloof, dat wat jij gelooft, in gelooft, is leeg, het brengt je nergens, je houdt je vast aan valse beloften, ze zullen nooit uitkomen, stap er nu uit, nu je nog kunt, en geniet. Dat jij dan zegt, nee, Satan, ga weg van mij. Ik laat me niet door jou misleiden. Ik weet dat mijn zaligheid in verschillende stappen komt. En dat ik er niet in één keer ben. Ik weet dat ik gered ben. Ik weet, Satan, dat ik gered word. En ik weet dat ik in de toekomst definitief gered zal zijn. En als je dat op die manier, die helm van de zaligheid opzet, dan toon je daarmee aan dat je daarvan bewust bent. Dat je gered bent, dat je gered wordt en dat je ooit eens volmaakt gered zult zijn. En dat toont aan dat je verzekerd bent wat Paulus tot slot schrijft in Romeinen 8 vers 30. En dan zie je dat alles terugkomen. En daar schrijft hij in een 30e vers van Romeinen 8. Even wachten op de sheet, of zien jullie het al? Oh ja, ik zie het hier niet. En daar schrijft Paulus. En hem die hij, dat gaat over God, die God er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. En tot die dag komt, zegt Paulus, zet de helm van de zaligheid op. Hef je hoofd omhoog. Of vanmorgen bij de kinderen, kijk naar het kruis. De komst namelijk van de Zoon des Mensen, de dag dat hij zal terugkomen op de wolken, is dichterbij dan dat je denkt. Amen. Laten we allemaal met elkaar onze ogen sluiten. En stil zijn. Ik wil u zo danken, Vader. En ik realiseer me zo dat dit het gebed is eigenlijk waar ik elke keer mee afgesloten ben, Heer. Dat u ons niet als wezen hebt achtergelaten. En dat u ons zo, als u ons zo waarschuwt, Heer Jezus, wat er op ons te wachten staat, wat er voor ons ligt, de verdrukking en de moeite, dat het ons niet zal verbazen. Maar dat u tegelijkertijd, Heer, ook zo die hoop voor ogen stelt. Namelijk dat u terug zult komen, Heer, dat u dat gezegd heeft en dat u dat beloofd heeft. En dat u als Zoon des Mensen zult komen op de wolken. En dat u ons tot u zult halen. Maar we zijn ons zo bewust, Heer, dat die schat, Heer, dat wij die in aarde vaten hebben gekregen. Aarde vaten, Heer, ons leven wat gebroken is. Heer, u weet dat we zwak zijn. En dat we u nodig hebben om vol te kunnen houden, om weerstand te bieden. Heer, en dat willen we u zo bidden, dat we onze ogen gericht zullen houden op u. Heer, heel concreet, heel praktisch. Dat u daar in die verleiding, in die verzoeking, in die beproeving, dat u daar bent. Dat u niet ver bent, Heer. Heer, maar dat we u mogen zien. Heer, dat bidden we u zo, in Jezus' naam. Amen.